Gemeente, één mededeling vooraf. De schriftlezingen zijn gekozen uit Numeri 6 en uit Psalm 4. Tot zover deze mededeling. Ons begin is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost, van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwege, zoek door gebed met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, vers 5. De schriftlezing is allereerst Numeri 6, vers 22 tot en met 27. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende, alzo zult gij die de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen, De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen. Vervolgens lezen wij Psalm 4. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Neginot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondigt niet. Spreekt in uw liederhart op uw leger en zijt stil. Sela. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. In gemeenschap met Gods kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen erop van Psalms 46, het zesde vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob zaad, is onze burg een toeverlaat. Psalm 46, vers 6. En ieder spreken in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Samen de Heere bidden om de onmisbare leiding van zijn Heilige Geest bij de bediening van zijn woord. Groot en heerlijk God in de hemel, voor de tweede maal op deze zondag hebt u de deuren van dit kerkgebouw voor ons geopend en hebt u ons de gelegenheid en de bereidheid geschonken om naar deze plaats te komen. En we mogen dat telkens als een voorrecht zien. We weten het en we merken het op, dat er zoveel zijn die aan de geopende kerkdeuren voorbij gaan, niet alleen van de Pnielkerk, maar ook van andere kerken, en die het zo duidelijk betonen dat zij geen lust erin hebben om met uw gemeente op te gaan en om samen te luisteren naar het woord van u, de levende God. Heere, wat onderscheidt ons van zoveel anderen? We moeten het erkennen dat wij uit onszelf ook niet naar u vragen. En dat van nature ook onze harten toegesloten zijn. Maar het grote wonder is dat u toch tot ons spreekt en dat u het ons laat horen. Dat er plaats is bij u. Wij kunnen het ons niet voorstellen. Want wij hebben onze plaats bij u verzondigd en verbeurd. Eenmaal in het paradijs toen wij als menselijk geslacht u verlieten. Maar ook telkens op allerlei manieren door onze zonden en nalatigheden, door onze afdwalingen, door onze ongerechtigheden. Heren, dan moeten wij het erkennen dat u niet onrechtvaardig zou zijn wanneer u aan ons voorbij zou gaan. En wanneer kerkdeuren niet alleen gesloten bleven, maar wanneer ook uw hart voor ons gesloten zou zijn, dan zouden wij u niet van onrecht kunnen beschuldigen. Maar wat is het dan een geweldig wonder dat er bij u genade en barmhartigheid is. Dat er bij u verlossing is door uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, dat is het grote wonder. Wij hoeven niet tot u op te klimmen en we zouden het ook niet kunnen. Maar u bent tot ons mensen nedergedaald in de Zoon van uw liefde. U hebt de verlossingsweg geopend en u laat ons dat volle heil in de Heer Jezus Christus verkondigen. Niet vrijblijvend, maar opdat wij antwoord zouden geven, het goede antwoord. Opdat wij voor u zouden capituleren, ons aan u gewonnen zouden geven. Ja, opdat wij u de liefde van ons hart zouden schenken, want dat komt u toe, o Heere. En daarin ligt ook het ware geluk. Wanneer we u kennen en u dienen mogen, Heere, wij bidden van u dat u dit alles in ons leven maar bewerken wilt door uw Heilige Geest en dat u de prediking van uw woord ook daartoe dienstbaar wilt stellen, ook in deze middagdienst. Wij hebben samen uw woord gelezen en uw woord mag bediend worden, Heere, geef dat ook wij bij u onze toevlucht zoeken. En dat wij van u hulp en kracht ontvangen. En dat wij vertrouwend naar uw toekomst mogen heenleven. Geborgen bij de Heer Jezus Christus. En ziende op u die eeuwig de getrouwe bent. Heren, wij bidden u, gedenk ons dan in uw gunst. En laten wij in deze wereld als pelgrim staan. Die weten dat ze hier geen blijvende stad hebben. Maar bij wie het hart en het oog gericht mag zijn op de toekomende stad, waarvan u, o Heere, de kunstenaar en bouwmeester bent. Heere, zegen ons dan vanuit uw hemelsheiligdom en gedenk ons en ieder in onze persoonlijke omstandigheden. U weet van vreugden, van blijde dingen in ons leven. Laten wij het met u mogen verwerken, dat komt u toe. U weet ook van zorgen, van moeite, van verdriet en van pijn. U kent alle dingen, o Heere, ook datgene wat voor de mensen verborgen is. Wij bidden u, wees een toevlucht voor ieder van ons. En laten wij het dan ook echt bij u mogen zoeken, om uw hulp en bijstand verlegen zijn. Ja, bovenal om u, de Heere, zelf verlegen zijn. Want er is niets rijker dan u te kennen en uw aangezicht in gunst tot ons gewend te mogen zien. Heere, daarin is leven en daarin is blijdschap, wil het ons schenken. En wilt u gedenken En iedereen in het bijzonder, we bidden u voor weduwen en weduwnaren. We bidden u voor alle die moeilijke wegen gaan. Geef al wat nodig is en wilt u nabij zijn met uw zegenende kracht. Zegenen met vrede en troost, zoals we dat voor de dienst gezongen hebben. Heren, wij bidden van u dat u gedenken wilt aan al het werk dat in uw koninkrijk verricht wordt. Wilt u gedenken aan de kerken waarin wij staan, waarin we onze plaats innemen. Wil u zegen geven aan de kerkelijke arbeid. De generale synode is alweer ruim een week geleden geopend. Er wordt allerlei werk verricht door commissies. Straks zullen er vergaderingen gehouden worden en allerlei zaken besproken worden die het belang van uw kerk betreffen. Wilt u wijsheid en bekwaamheid schenken aan het moderamen van de synode, waarbij we met name denken aan de voorzitter, dominee Buys. Geef hem ook alles wat hij daartoe nodig heeft met andere leden van het moderamen. En geef dat de kerkelijke arbeid gericht mag zijn op de voortgang van uw werk. Heren, wilt u gedenken aan de arbeid van de Theologische Universiteit? Dat werk mag ook weer voortgang vinden. Laat het onder uw zegen zijn en laat het strekken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Geef, heren, dat er ook telkens dienaren mogen komen die door u geroepen zijn en ook bekwaamd worden in de studiejaren. En wilt u ook in deze dingen tonen dat gij aan uw kerk denkt, ook aan dat deel van de kerken waar wij onze plaats innemen. Heren, wij bidden u dat u bijeen wilt brengen allen die u kennen en liefhebben en die u dienen overeenkomstig uw woord. Wij bidden van u dat u gedenken wilt aan kerkelijke arbeid. Wij bidden u voor het werk van de zending en van de evangelisatie. Geef, o Heere, dat velen bekend worden met die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij kunnen en ook moeten zalig worden, de naam van onze Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden van u dat u ook gedenken wilt aan deze gemeente, aan het ambtelijk arbeid, aan de ambtelijke arbeid, de broeders ouderlingen en de diakenen. En ook de beide dienaren die hier hun plaats innemen, zegen hen alle met hun gezinnen. En geef dat uw werk voortgang mag vinden, ook in deze Penielkerk. Sterk ook de koster en de hulpkosters. Geef hun allen kracht en vreugde bij het werk. Heren, er is zoveel dat op uw zegen hoopt en wacht. We denken aan alle die het christelijk onderwijs dienen. Wilt u, o God, bekwaamheid geven en vreugde bij die taak. En laat het ook het verlangen zijn van alle die bij het onderwijs betrokken zijn. Om ook jonge mensen heen te wijzen naar de Heer Jezus Christus. En een leven in uw dienst en tot uw eer aan te bevelen. Door woorden en door voorbeeld. Heren, wij bidden van u dat u gedenken wilt aan ons land en aan ons volk. U weet van de grote verwarring waarin wij terechtgekomen zijn. Weer een poging mislukt om tot de vorming van een kabinet te komen. Heren, het is teleurstellend en het is moedbenemend. En de vragen vermeerderen zich bij ons. Wilt u wijsheid geven? Bij u is raad, bij u alleen. Heren, laat dat besef ook bij velen mogen leven. En wilt u het zo maken dat straks toch een regering gevormd kan worden, zodat wij niet verder van uw dienst afgevoerd worden, maar dat er ruimte mag blijven voor uw evangelie en ook plaats voor de doorwerking van uw woord in allerlei verhoudingen in de samenleving. Heren, wij bidden u, zegen zo al wat op u hoopt en wacht. Wilt gij gedenken aan deze wereld, waar de noden vele zijn. Wij bidden u, trouwe God, voor allen die door onrecht getroffen zijn, die door natuurrampen getroffen zijn. U kent alle omstandigheden, O, wij bidden u, laten ook zij u tot hun toevlucht stellen. En wilt u de noden wegnemen en het leed verzachten? Wie kan er tranen drogen zoals u alleen? Heere, wees dan erbij en geef uitkomst in noden van allerlei aard. Heere, wij bidden van u dat u ook wilt gedenken aan uw volk Israël. De spanningen zijn telkens zo groot rondom dat volk dat toch een bijzondere plaats heeft en houdt in uw leiding. Wilt u uw hand zegenend over hen uitstrekken, zegenen in politiek opzicht, maar ook zegenen in geestelijk opzicht, opdat zij u, o Heer Jezus Christus, mogen kennen en belijden. Heere, wij bidden van u dat u zo naar ons wilt horen. We bidden u ook voor het werk dat nog in Oeroes kan verricht wordt. En we denken ook aan onze dominee P.L. D. Visser, onze broeder hier in de gemeente die daar zijn taak nog heeft een aantal maanden. Wilt u hem sterken en bekwamen om ook daar nabij te zijn met raad en met daad voor anderen. En bovenal met uw heilig evangelie. Geef kracht ertoe en vreugde erin en zegen ook zijn gezin hier. Heren, wij bidden u, gedenk aan alles wat op u hoopt en wacht. En wilt gij naar ons horen, niet om enige verdiensten die we u zouden kunnen aanbieden, maar alleen om de Heer Jezus Christus, de Zoon van uw eeuwige liefde, de hoge priester van onze belijdenis, uit genade. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de preek Psalm 4, vers 3 en 4. Dan zult gij recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. En gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door aardsgeluk verheven, bij koorn en most wellustig leven, in hun overvloed verblijd. En wat er dan verder volgt in Psalm 4, vers 3 en 4. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Psalm 4, daarvan het 7e en het 9e vers. Ik noem u als tekst voor de prediking Psalm 4, vers 7 en 9. We lezen daar Gods woord al dus. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 17, vers 8. Geliefde gemeente, Psalm 3 en Psalm 4 zijn met elkaar verband. De ene is een morgenlied, u kunt dat ook aan het opschrift zien, en de andere een avondzang. Iets dergelijks treffen we niet alleen in het psalmboek aan. Ook bij de zogenaamde vrije liederen of gezangen komen er morgen- en avondliederen voor. Bijvoorbeeld de morgenzang. Wij danken u, barmhartig God, beschikker van ons deel en lot. Voor uw hoede en trouwe wacht ons weer betoond in deze nacht. Of het avondlied, ik wil u, o God, mijn dank betalen, u prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht mogen nederdalen, maar gij mijn licht begeeft mij niet. Of dat andere avondlied, de dag door uw gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt. En dankbaar klinken onze zangen tot u die het licht en het duister maakt. Zowel in de ochtend als in de avond mogen wij tot de Heere komen met onze zang en met ons gebed. Nu luisteren we dus naar een lied dat de Heere zelf in zijn woord ons aanreikt, een avondlied. Laten we maar zeggen uit het oude liedboek voor de kerken, namelijk Psalm 4. De hoofdgedachte van de preek luidt, drie klanken uit Davids avondlied. Wij horen ten eerste de vraag van de dag, ten tweede de bede in de avond en ten derde de rust voor de nacht. Dus drie klanken uit Davids avondlied. De vraag van de dag, de bede in de avond, de rust voor de nacht. Allereerst dan de vraag van de dag. De avond heeft een zekere bekoring. De dag met al zijn drukte en zorgen is voorbij. De geluiden van de dag zijn veelal verstild, hoewel dat in de stad en ook in een kleine plaats als deze niet altijd het geval is, maar in bepaalde delen van ons land toch wel, en op het platteland, en wie weet waar nog meer, dan kan er een gevoel van rust en vrede over ons komen. En op een bepaald moment zeggen we dan ook, het wordt nu tijd om te slapen. Toen David deze psalm zong, toen was het niet zo rustig en vredig. Want dit lied is geboren onder moeilijke omstandigheden. We weten niet met zekerheid welke omstandigheden dit geweest zijn. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat Psalm 4 aansluit bij de vorige en tegen de achtergrond van dezelfde omstandigheden gelezen moet worden, en namelijk de opstand van Absalom tegen zijn vader. Die opstand had een behoorlijk breed draagvlak. Hoe dit verder ook zij, Eén ding is duidelijk, David bevindt zich in een moeilijke situatie. Maar ook nu ziet hij geen andere weg dan de weg omhoog. David blijkt al zo vaak tevoren een man van het gebed te zijn. Wat is het een voorrecht als ook wij in onze noden en zorgen de weg tot God gaan. Als wij het naar waarheid mogen zeggen, ook als jonge mensen, want we zijn er nooit te jong voor, als we mogen zeggen, ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Want tot wie bidt David eigenlijk? O God mijner gerechtigheid, zegt hij in vers 2. David is bezig zijn recht te zoeken. Maar hij zoekt dat niet bij mensen. Hij gaat meteen naar het juiste adres. O God mijner gerechtigheid. De vraag rijst meteen, heeft David dan recht? Nee, van zichzelf niet. Want is er veel ongerechtigheid in zijn leven? Wat staan er een zwarte bladzijden in zijn levensboek? Als hij daarop ziet, dan heeft hij geen rechten, dan heeft hij niets van de Heere te verwachten. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? En ook in deze psalm klinkt het uit de mond van David, wees mij genadig. En toch heeft hij in zekere zin rechten, geen verdiende rechten, maar ontvangen rechten, noem het eventueel maar voorrechten. Straks zal hij het zeggen, weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijn gebed is niet een slag in de lucht. Het gaat niet op de manier van nee heb je en ja kun je krijgen. Nee, hij is zeker van de verhoring. Hij weet dat de Heere als de getrouwe zich aan zijn afspraken zal houden. Dat hij zijn beloften zal nakomen. Als ik roep, verhoor mij. David is er dus niet klaar mee als hij maar gebeden heeft. Dit kan hem zonder meer niet tevreden stellen. David wacht op antwoord. En is dat niet het geheim van het ware gebed? Het is maar niet een kwestie van onze noden en zorgen bij de Heere brengen en het dan verder maar rustig afwachten. O ja, er zijn wel veel mensen die op deze manier bidden. Ze vragen wel. Maar ze zien niet uit naar antwoord. De spanning is uit hun gebed. Het lijkt eigenlijk wel alsof ze zich niet bekommeren om de verhoring. Dit is niet het recht te bidden. Wie op de goede wijze gebeden heeft, zegt, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. In deze trant doet David het ook, in deze psalm. Als ik roep. Verhoor mij, antwoord mij. En dat God verhoort en antwoordt, dat weet hij uit ervaring. Want zo zegt hij, in de benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Zo vaak was hij in nood en iedere keer heeft de Heere uitkomst gegeven. In de benauwdheid ruimte gemaakt. Ik was benauwd van alle zijden. Nergens was er hulp of redding. Alle wegen zaten dicht, toegemuurd. Maar de Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. En zou nou die God die in 6 benauwdheden heeft gered, hem de 7e keer in de steek laten? Dat kan niet, want hij is de God zijner gerechtigheid, de God op wie niet tevergeefs een beroep gedaan wordt, want hij houdt zich aan zijn afspraken. Ook nu zal hij horen en David recht doen. En dan houdt David op met bidden. Dan denkt hij aan zijn tegenstanders en dan zegt hij, gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Dus hij klaagt dat ze zijn koninklijke waardigheid naar beneden halen, dat ze zijn goede naam door de modder halen. Ze vertellen allerlei harde leugens over hem om zijn gezag en aanzien bij het volk te ondermijnen. En die vijanden die vinden een gewillig oor bij het volk. Davids regering heeft velen van het volk teleurgesteld. Ze hadden er zoveel van verwacht. Toen David koning geworden was, dachten ze dat er een heilstijd was aangebroken. Nu zou het leven echt goed worden. Er zou grote vrede en welvaart komen. David zou alles goed maken. Maar het was niet geworden wat ze ervan gehoopt en gedacht hadden. De hooggespannen verwachting van het volk was teleurgesteld. Gelaten haalden ze nu hun schouders op. David was het ook al niet. Wie kon het dan nog wel zijn? En in pessimisme stelden ze aan elkaar de vraag, wie zal ons het goede doen zien? Met die vraag geven ze lucht aan hun gevoel van vertwijfeling. Is er nog één die raad geeft, die uitkomst geeft? We herkennen deze vragen. Het is de vraag van de dag. De vraag van alle tijden. Ook vandaag wordt die vraag door velen gesteld. Wie zal ons het goede doen zien? Deze vraag, al is het dan misschien met verschillende woorden geformuleerd, die klinkt in de wereld, in de politiek, in de kerk. Mensen hebben bij tijden zoveel verwachtingen gekoesterd. Er zou na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe samenleving ontstaan van vrede en gerechtigheid voor allen. Mensen hebben hun heil en geluk verwacht van de wetenschap en met name haar toepassingen in de techniek. De oorzaken van ellende in allerlei soorten zouden worden overwonnen. Het geluk lag te velen toe, maar het viel en het valt zo tegen. Als de ene moeilijkheid overwonnen is, dient de andere zich aan. Om een voorbeeld te noemen, er kan veel gedaan worden voor het gezondheidspeil van de mensen, en er is veel bereikt in dit opzicht, maar tal van mensen met een gaaf en gezond lichaam blijken toch helemaal niet gelukkig te zijn. Wie en wat zal ons dan het goede doen zien? Het Europa van de toekomst? De wereldwijde aanpak van de milieuproblematiek en van de grote armoede? Of de nieuwe spiritualiteit van de New Age misschien? Wie en wat zal het goede doen zien in het Midden-Oosten? En met alle spanningen rondom Israël? Er is nieuw vredesoverleg op komst, zo horen wij. Zal er iets goeds uit voorkomen? En hoe in de binnenlandse politiek? Er is geprobeerd om tot een kabinet van VVD en CDA te komen, dat gedoogd zou worden door de PVV, maar de pogingen zijn uiteindelijk toch gestrand. Hoe nu verder? Wie zal ons wat dit betreft het goede doen zien? Is de verwarring ooit zo groot geweest als nu? En is de invloed van het christelijk geloof ooit zo klein geweest als nu in onze samenleving? Wie zal in het kerkelijk leven in Nederland, waar zoveel aan de orde is, het goede doen zien? In het kerkelijk leven, jazeker. Laten we denken aan ons eigen kerkverband. Zal de generale synode van onze kerken in dit opzicht een rol mogen spelen? Of straks misschien de vergadering van diverse kerkformaties bijeen? Moeten wij met een zekere verwachting deze richting uitkijken? Ik noem de vraag alleen maar, ik geef er geen antwoord op, ik zou het ook echt niet kunnen. En evengoed speelt deze vraag ook vaak in ons eigen leven. Het is heus niet alleen maar een vraag goed voor een nieuwjaarspreek. Wie zal ons in dit leven, vaak vol spanning en zorg, vul uw eigen situatie maar in, het goede doen zien? En wij horen deze vraag ook om ons heen stellen in allerlei opzichten. En toch is het zo vaak een vraag waarop men geen antwoord krijgt. Een vraag waar ze geen stap verder mee komen. En waarom niet? Omdat deze vraag over het algemeen niet aan het juiste adres gericht is. David gaat echter met die vraag naar de Here toe. Hij ziet van alle omstandigheden af en hij kan alleen maar het gebed opzenden. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Here. Dit brengt ons tot onze tweede gedachte, de bede in de avond. David hoorde die vraag door velen stellen. En die vraag die is ook ergens blijven haken in de ziel van David. Ook bij hem resoneert het, wie zal ons het goede doen? Zien wie? David is heus niet in de hand omdraai uit zijn twijfel en strijd. Maar hij komt er wel uit. Let u maar eens op de richting die hij inslaat. Wat doet hij? Gaat hij de zaken nog eens op een rijtje zetten? En gaat hij de kansen nog eens berekenen? Smeet hij nieuwe plannen? Zegt hij bij zichzelf, ik zal bij mijn terugkeer laten zien dat ze zich in mij niet moeten vergissen, dat ik de problemen echt wel de baas kan? Roept hij de hoge plaatsen bijeen voor regeringsoverleg om te kijken of er in de ontstane situatie nog een en ander te redden valt? Ik zeg niet dat het niet gebeurd is, maar in ieder geval vermeldt hij dat hier niet, omdat hij hier in deze psalm rekenschap geeft van dat wat het allervoornaamste en allerbelangrijkste is, dat is het gebed. Het gebed waarin een mens met alle verwarringen, met alle nood schuilt bij de Heere en het van hem verwacht. In onze gedachten zien we David in zijn tent op de knieën vallen. We komen stilletjes wat dichterbij en we horen hem bidden. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Wat is het belangrijk dat ook wij de weg van het gebed gaan. Dat we ook die benauwende vragen omzetten in een bede. Want kijk, dan zijn onze vragen niet eens klaps opgelost. Bij uitzondering kan dat, maar in de regel toch niet. Maar dan worden we wel geestelijk verruimd. U moet er ook eens op letten dat David aan de Heere geen weg voorschrijft. Hij zegt niet, als u het nou zo en zo doet, dan is het goed. Dat laat David aan de Heere over. Wie echt bidt, schrijft niet aan de Heere voor hoe hij het allemaal precies doen moet. Die stippelt niet zelf de weg uit om die dan vervolgens door de Heere te laten goedkeuren. Hebben wij daar niet dikwijls een handje van om zelf uit te maken wat het goede is? Oh, daar maken we een hele optelsom van vaak. Het goede is dan in politiek opzicht dat het overal wat rustig wordt. En in economisch opzicht dat we toch een beetje uit het dal opklimmen. En het goede is, zo menen we misschien, dat we succes hebben na de afgesloten vakantieperiode. Succes in ons werk, succes bij onze studie. En het goede is, zo denken wij, dat ziekte en pijn, zorg en moeite, rouw en verdriet onze deur voorbij zullen gaan. En het goede is dat wij een rustig kerkelijk leven hebben, ook in eigen gemeente. Het goede is, en noemt u maar op en vult u maar in. Alles wat ik opzomde en nog een heleboel dingen meer, die kunnen ongetwijfeld met dat goede te maken hebben. Maar het is het eigenlijke, het meest wezenlijke niet. David vraagt alleen maar dat ene. Heere, verhef gij over ons het licht van uw aanschijn. En wat houdt deze bede nou eigenlijk in? Dan moet u eens even denken aan zo'n Oosters vorst in vroege tijden, aan zo'n absolute heerser. Daar ligt aan zijn voeten een smekeling. Het is een man die om de een of andere reden de dood verdiend heeft. Maar smekend heft hij de handen omhoog en hij vraagt om pardon, om genade. En wat zal die heerser nu doen? Twee mogelijkheden zijn er. Of hij zal zijn aangezicht laten zinken, grimmig, toornig, maar dat betekent dan voor die man aan zijn voeten de dood. Of En dat is de andere mogelijkheid. Die heerser op de troon zal zijn aangezicht opheffen. En hij zal die smekeling vriendelijk behandelen. Hem aanzien met een blij en lichtend gelaat. En dat is voor die smekeling overigens wel een kwestie van leven of dood. Maar wat een verschil komt hier nou juist openbaar tussen de Heere God en zo'n vorst. De Heere is wel een groot koning. Hij is de allerhoogste majesteit. En we mogen zeker onder de indruk daarvan zijn. Maar de Heere is niet grillig en grimmig zoals die Oosterse vorsten. Hij heeft een vriendelijk aangezicht, zegt de Bijbel. O nee, niet voor ieder. Hij ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Maar voorop gaat, hij slaat, hoewel oneindig hoog, op hen het oog die nederig knielen. Of om het met de andere psalm te zeggen, Gods vriendelijke aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. David wil zo graag dat de Heere zijn vriendelijk aangezicht laat zien. Dat is toch eigenlijk maar heel weinig dat David begeert. Zeker als wij het vergelijken met onze vaak lange verlanglijstjes. Alleen maar een blik van de Heere. Nou, gemeente, wij zeggen wel eens tot elkaar in het dagelijks leven. Een kinderhand is gauw gevuld. Dat zal maar waar zijn. Maar dat geldt ook voor de hand van Gods kinderen. Want ze weten dat het verdiend zou zijn wanneer de Heere nooit meer naar hen omkeek. Als de Heere voorgoed zijn aangezicht voor hen zou verbergen. Alleen, dat is niet uit te houden. De verberging van Gods aangezicht is bitterder dan de dood, zeggen onze Dordtse leerregels zo treffend. En aan de andere kant, de aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God is voor de godvruchtigen zoeter dan het leven. Vandaar dat gebed om Gods vriendelijk aangezicht te mogen zien. Gemeente, taxeren wij dat ook zo hoog, dat de Heere het licht van zijn aanschijn over ons mogen verheffen. Het is erg wanneer iemand van wie we heel veel houden niet meer naar ons kijken wil. Je vriend, of erger nog, je man of je vrouw. Nog veel erger is het als God niet meer naar ons kijken wil. Hoewel, wij moeten er wel eerlijk bij zeggen, dat wij dat van huis uit eigenlijk helemaal niet zo erg vinden. We denken daar nauwelijks over na van nature. Wij bekommeren ons om dat vriendelijke aangezicht van God niet echt. Het is op de keper beschouwd nog niet eens zo makkelijk om te bidden. Verhef gij het licht van uw aangezicht over ons. Dat licht van Gods aanschijn, dat heeft ook iets ontdekkends. Mozes beleidt in Psalm 90, gij stelt onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Als God naar je kijkt, dan komt in het licht wie je diep van binnen bent, onze heimelijke zonden, die gedachten die je voor geen goud aan iemand zou willen vertellen. Wat zou je je schamen als ze wisten wat er bij jou soms van binnen omgaat. Als God naar ons kijkt, dan kijkt hij door ons heen. De gedachten van ons hart worden openbaar. En omdat we dat half bewust ook wel aanvoelen, blijven wij met onze godsdienst zo vaak ook maar wat liever aan de oppervlakte. Dat diepste, dat laatste van ons leven, dat willen we niet prijsgeven. Wij willen diep van binnen toch wat speelruimte geven en blijven geven aan allerlei zonden. En daarom hebben wij eigenlijk met dat licht van Gods aanschijn niet eens zoveel op. Wij kunnen de helderheid, de eerlijkheid, de waarheid niet verdragen. Wij houden heel dikwijls meer van een schemertoestand. Niet helemaal licht, ook niet helemaal donker. Maar het woord van God gunt ons die niet. De brief aan de Hebreeën zegt, het is een tweesnijdend scherp zwaard en het dringt door tot in je binnenste. En door de kracht van de geest legt het bloot hoe het er nu eigenlijk met je voor staat. Nou, dat is niet aangenaam, maar dat is wel heilzaam. Maar zegt u, hoe kan dan een man als David dit bidden? Was David dan misschien zonder zonde? En had hij van dat lichtend aanschijn van de Heere daarom niet het minste kwaad te duchten? Ach, we weten wel beter. En toch bid David, verhef gij het licht van uw aanschijn over ons, omdat hij daarvan alles verwacht. Dat kan en dat mag om de naam die hij daarbij mag noemen, o Heere. Wij weten wel, als dat woordje Heere in onze vertalingen met allemaal hoofdletters geschreven staat, dat is de naam van Gods verbond, Yahweh. Die naam zegt dat de Heere ondanks alles trouw is. Nee, niet omdat hij de zonde niet erg vindt en maar zo'n beetje door de vingers ziet, maar omdat hij de last der zonde gelegd heeft op zijn eigen lieve zoon, Jezus Christus. En op grond van dat offer werd David even tevoren reeds gezegend. Het is zo'n bekende, maar tegelijk ook rijke tekst uit de Bijbel, dat God al zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. De Heere Jezus Christus heeft de verberging van Gods aangezicht verdragen. Waarom werd het op Golgotha zo donker? Omdat God de Vader zijn zoon niet meer wilde aanzien. Waarom had de Heere Jezus het zo moeilijk? Omdat God zijn aangezicht voor hem een ogenblik verborg. En dat ogenblik, dat was maar niet een ogenblikje. Dat was het eeuwig ogenblik van de toorn van God tegen de zonde. En op grond van zijn offer kan en wil de Heere vriendelijk neerzien op zondaren die het waard zijn dat ze voor eeuwig moesten ronddwalen in de duisternis. Christus werd door God verlaten, opdat er een volk aan God verbonden zou worden en nimmer meer door hem verlaten worden. En wat is het dan ook heerlijk om dit aan de ziel te ervaren. Dan kijkt God naar ons als een moeder naar haar kind en een bruidegom naar zijn bruid. Gods aangezicht in gunst tot mij gewend, geeft mij in het kort verzadiging van vreugde. Al verbergt de Heere zijn aangezicht wel eens om wijze redenen, hij houdt zijn kinderen toch vast. En al leren ze opnieuw bidden, verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Komen de woorden van dit gebed ons trouwens niet bekend voor? Waar kennen we deze woorden ook weer van? Weten we het, jongens en meisjes? Wel, geliefde, deze bede van David, dat is een weerslag op de hoge priesterlijke zegen. Wij horen hier een zekere echo van de woorden die ook over ons regelmatig worden uitgesproken. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en de Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Vaak heeft David in het heiligdom deze hoge priesterlijke zegen horen uitspreken. Op de plaats waar het altaar der verzoening was en waar de priesters hun handen ophieven. En nu komt David terug op die zegen die hij zo dikwijls had horen uitspreken. Midden in de strijd van het leven zegt hij, Heere, daar kan ik nu op terugvallen. Op wat u zelf beloofd hebt, als u dat nou maar wilt doen. Als u dat nou maar wilt waarmaken, oh, dan heb ik genoeg. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. En daar moet u ook eens op letten, dan is David nog gunnend tegenover zijn medemens. Hij bidt niet, verhef over mij het licht van uw aangezicht, want die andere mensen die het niet van u verwachten, die hebben het niet verdiend. Nee, verhef gij over ons het licht van uw aanschijn. Hij gunt het hun allemaal. En dan mag ik het vanmiddag in alle eerlijkheid zeggen, ik gun het u allemaal, u broeders en zusters van hetzelfde huis. En wat nog veel belangrijker is, en neem dat vooral mee, de Heere gunt het u. De Heere doet niets liever dan zijn vriendelijk aangezicht laten zien. Dan ontvangen wij kracht tot de strijd, de geestelijke strijd. Wij ontvangen rust voor ons hart. Zelfs in een tijd van spanning en teleurstelling en verdriet, zoals David die beleefde. Want aan het eind van deze vierde psalm betuigt David, gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. En daarom mag David vredig gaan slapen in overgave aan God. En dit brengt ons tot onze derde gedachte, de rust voor de nacht. David zoekt er tegen alle scepties en spot in bij de Heere. En hij doet dat met reden. Zijn vijanden is het om koren en most te doen. Een overvloed van graan en wijn, materiële welvaart. Toen het daar goed mee ging, waren zij volop tevreden. Ze genoten met volle teugen en ze waren blij met alles wat het leven hun bood. En nu het wat minder is, beginnen ze te mopperen en ze denken dat er niets goeds meer is. David betuigt hier, er is een veel hogere vreugde, die tegelijk ook veel dieper is. Dat is de vreugde om God en de vreugde in God. Dat God nu uit genade je vader is om Christus wil. Dat hij al je zonden achter zijn rug heeft geworpen en dat hij bij je is en bij je blijft door zijn Heilige Geest. De vreugde van de gemeenschap met God. Tegen die vreugde weegt niets van dit leven op. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. David zou niet willen ruilen met zulke mensen die genoeg hebben aan de dingen van dit leven. Heren, daar is bij u een schat die niet opraakt. Er is bij u een bron die nooit opdroogt. En daarom zoek ik het bij u. In deze vreugde kan David rustig gaan slapen. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Dat wil zeggen veilig wonen. Zeker David heeft ook andere nachten gekend. Nachten waarin de slaap van zijn ogen was geweken. Nachten waarin hij, zoals hij zelf zegt, zijn bed steden doornatte met zijn tranen. Maar nu mag hij rustig gaan slapen. Bij alles wat zorg geeft in zijn omstandigheden, is hij toch innerlijk rustig. Hij geeft uiting aan een stil en vast vertrouwen. David beleidt hier hoe hij zich helemaal veilig voelt. Hij kan rustig gaan slapen met alle die hij bemint. Hij hoeft niet rusteloos en angstig wakker te liggen en zich af te tobben hoe het allemaal gaan zal. Hij hoeft de wacht niet te houden met het oog op eventuele vijanden die hem belagen zullen. De Heere zal immers voor hem zorgen. Die alleen zal hem veilig doen wonen. Hij zal voor hem zijn als een vurige muur van rondom. Hij zal hem beschermen en bewaren. We zien hier David als het ware de gordijnen dichtschuiven. Hij kan gerust en stil gaan liggen. Nee, niet in de armen van Morpheus, maar in de handen van God. De Heere zal bij hem zijn. Daar God zijn schild, zijn hulp en schild wil wezen, wat zal een nietig mens hem doen? Daar kan David het mee doen. Daar kan hij de nacht mee in. Gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Wat heerlijk dat David zo vertrouwen mag. Hij kent de Heere met zijn hele hart. En nu mag hij dwars tegen alle omstandigheden in en boven die omstandigheden uit op God vertrouwen. Niet minder heerlijk is het wanneer ook wij de Heere door genade kennen en op hem vertrouwen. Wanneer wij ook te midden van moeite en leed en in het heetst van de strijd dat vertrouwen beoefenen. En zo is er aan het einde van dit lied een stille vrede in David afgedaald. Hij kan rustig gaan liggen en gaan slapen, doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, wij goden stil. De Heere zal hem veilig laten wonen. De Heere zal voor hem zorgen. Bij die trouwe verbondsgod weet David zich voor 100% veilig en geborgen. Sommigen zijn misschien jaloers op dit geloofsvertrouwen van David. Dat is nou echt iets geweldigs. Maar vraagt iemand, hoe kom ik daar nu toe? En hoe kan en mag ik zulk vertrouwen op de Heere hebben? Hoe weet ik dat ik me hierin niet bedrieg? Laat ik u dan vanmiddag deze vraag stellen. Is het u alleen maar om allerlei hulp van God te doen? Of hebt u ook en voor alle dingen belang gekregen bij de Heere zelf? Er zijn helaas wel verscheidene mensen die God willen gebruiken als een soort wegenwacht. Wat bedoel ik daarmee? Wel, die wegenwacht die helpt u en u groet hem in alle vriendelijkheid, natuurlijk, dat hoort erbij. En u gaat weer verder op uw weg en u denkt ook niet meer aan die man. En zo willen er ook veel mensen door God geholpen worden om dan weer verder te gaan op hun eigen weg, hun eigen levensroute. Dat is een weg waarbij God verder geen rol speelt of hoogstens een rol in de marge. Maar dan bent u verkeerd bezig, dat moet eerlijk gezegd worden. Maar het is daarom nog niet hopeloos. Want de Heere wil u nog leren om oprecht voor hem te knielen, om ook schuld te belijden. Hij wil u verlegen maken om de Heere zelf, verlegen om zijn genade. En als die heilige drang er bij u nog niet is, de drang om de Heere te zoeken en te mogen vinden, dan mag u geen moment rust meer hebben, want u hebt niet genoeg aan de uiterlijke godsdienstige vorm, zoals uw trouwe kerkgang en nette levenswandel zeker van betekenis, maar niet voldoende. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. Maar wat bent u dan gelukkig? Wanneer u wat? Als u een heel bekeringsverhaal op tafel kan leggen, allerlei indrukwekkende dingen naar voren kan brengen. Ach, dat zeg ik niet. Weet u wanneer u gelukkig bent? Wanneer u die levensband met de Heere kent. En wanneer u telkens weer in zijn genade uw toevlucht zoekt. Wees dan niet bang dat u met de Heere beschaamd zult uitkomen. Want hij is die God die waarachtig is in al zijn spreken en betrouwbaar in zijn belofte. In de belofte van zijn genade en ook in die belofte van vrede en veiligheid. Zeg er dan maar mee, gebrekkig en stuntelig misschien, gij alleen, o Heere, zult mij doen veilig wonen. Dit kan om Jezus wil. In Jezus Christus zijn al Gods beloften ja en amen. En wanneer we op de Heere en op zijn woord vertrouwen, dan komen wij niet beschaamd uit. Dan kunnen wij vanavond en telkens opnieuw rustig en gerust gaan slapen. Dan kunnen wij ook in innerlijke rust medische onderzoeken en een eventuele operatie tegemoet zien. Zelfs op een ziekbed dat een sterfbed gaat worden, kunnen we dan nog betuigen, ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij alleen, o Heere, zult mij doen veilig wonen. Veilig wonen, ook wanneer mijn lichaam rust in het graf. Veilig wonen, want gij neemt mijn ziel tot u. Veilig wonen, want op het bazuingeschal doet gij mij straks opstaan uit het graf, opdat ik bij u zou wonen in uw hemels en eeuwig paleis, waar elke doodsdreiging definitief voorbij is. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaar uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Wij willen de Heere samen danken en bidden. Dankens en dienenswaardig God, wij erkennen uw trouw en goedheid over ons, want u hebt ons bijeengebracht onder uw woord. Wilt u dat woord dat u door uw geest ons geschonken hebt, door diezelfde geest ook binnendragen in onze harten? Laat het ons aan u verbinden voor het eerst, maar ook steeds meer. En laten ook wij onze verwachting op u bouwen. Ook wij horen allerlei vragen om ons heen. Maar we zien zo vaak dat de weg naar u niet gezocht wordt. Laten wij die weg wel mogen gaan. En laat het ons bovenal erom gaan dat u in gunst aan ons denkt. In liefde naar ons kijkt. Heren, we hebben daarover nagedacht. En wat is dat een geweldige rijkdom om dat te mogen beleven. Die echte Bijbelse bevinding van uw grote liefde. Van uw oneindige genade. Heren, wat kan een mens daarbij opleven? Wat kan dat een vreugde schenken aan het hart en een verwondering? Heren, geef dat we dat leven mogen kennen met u. Dat we het ook mogen uitstralen op de plaats waar u ons stelt. En dat anderen het ook aan ons mogen merken, dat wij een geheim kennen in ons leven. Heren, wilt u dan met ons gaan de week in? Wil ons sterken tot onze taken, op welke plaats we ook gesteld zijn? Wil ook onze jongeren zegenen bij hun studie, bij hun taken, bij het zoeken van de richting in hun leven, bij de weg die ze zullen inslaan, wees met hen. En gedenk niet minder ook aan broeders en zusters in de levensavond. Heren, wilt u met hen en daarmee ook met ons zijn, ook uw dienaar, geef dat het licht van uw aangezicht helder mag stralen in ons hart en over ons levenspad. En geef dat ook wij die verwachting kennen waarvan we zo even gezongen hebben. Heren, blijf met ons, zegen de gemeente. Ontferm u over ons allen in uw genade en aanvaard onze dankzegging om Jezus wil. Amen. En wij zingen als onze slotzang Psalm 97, vers 9. Gods vriendelijke aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, vers 7. Vooraf de dienst der offeranden, de Heere zegene u en uw gaven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit.